Goedemorgen, broeders en zusters. Het is voor mij ook weer aan het begin van dit jaar een heerlijkheid om weer verder onze gedachten te verdiepen in het Koninkrijk Gods. En ik wil vanmorgen spreken naar aanleiding van een hele korte tekst die u vindt in Openbaring 21. Is het goed te horen achteraan? Nee. André, dat is niet. Ik denk dat ze er wel wat aan doen. Ik zei Openbaring 21 en het eerste vers en daar een gedeelte van en daar staat: en de zee was niet meer. En de zee was niet meer. Als u het achteraan niet kunt verstaan, dan steek u maar uw hand op, dan spreek ik wat harder. Mooi. Dus dan want ik heb graag dat iedereen het verstaan kan, dan steekt u gewoon uw hand op. Wanneer wij deze tekst behandelen, dan ben ik daar wel mee bezig geweest. Ik was op een nacht wakker en ik zeg: Heer, wat moet ik nou weer gaan spreken? En de Heer zei: spreek daar maar eens een keer over. Over die zee. En wij hebben natuurlijk al genoeg gehoord over de beelden die de Bijbel heeft, die ook in verband staan met de schepping. Denk maar eraan als God het licht schept. Wat een geweldig beeld dat is van de nieuwe schepping. Jezus het licht en wij het licht der wereld. Als God de dieren schept en ze verdeelt in reine en onreine dieren, dan spreekt dat ons aan wanneer wij dat transponeren naar de goede en de kwade geestenwereld. En zo is de mens ook het beeld van God. En we spreken over de stad Jeruzalem als stad Gods en de tempel Gods. En hier zijn we bezig ook met de tweede dag van de schepping. Alles in de wereld bij de schepping lag door elkaar. Water en aarde waren vermengd. De wateren bedekten de aarde. Dus water en stof was door elkander. En dan staat er dat God het uitspansel maakte. We zouden zeggen, God maakte een koepel om de aarde, een onzichtbare koepel. Een gewelf, zegt een vertaling. En dan scheidt hij de wateren uiteen. En een deel van de wateren komt boven die koepel te liggen. Onze Bijbel noemt die koepel het uitspansel. En dan staat er, en hij noemde het uitspansel de hemel. Dat uitspansel was de hemel niet. Want de hemel is de onzienlijke wereld. Maar dat uitspansel was een beeld van de onzienlijke wereld. En daar rustte de wateren op. Het zij in waterdamp of anderszins. Maar een geweldige hoeveelheid water was er om de aarde heen gespannen en rustte op die koepel. En dan onder die koepel waren de wateren onder de hemel. Ze waren boven de hemel en ze waren onder de hemel. Onder die koepel. En dan gaat God ook de wateren op de aarde een plaats geven en alles stroomt naar de zeeën toe. En dan komt er een scheiding tussen aarde en tussen de zee. Dat zijn allemaal bekende dingen. En dan is het merkwaardige dat er dus twee zaken zijn die nodig zijn voor plant en voor dier en voor mens. En dat is de stof, de aarde en dat is het water. En daaruit is ook de mens opgebouwd. De mens is gebouwd uit de elementen der aarde en uit water. En voor zijn onderhoud heeft hij nodig het stof. Wij eten ook stof. Dat doen de dieren ook. Alleen die hebben daar genoeg aan. En Jezus heeft gezegd dat wij niet alleen bij stof, bij brood alleen zullen leven. Maar dat we zullen leven bij het woord Gods. Dus dat is een spijze die niet vergaat. En er is water. En een plant en een dier en een mens die ontvangen het leven. Het water is het leven verwekkende in de mens. Een mens kan niet zonder water. Hij moet drinken. Een plant moet drinken, een dier moet drinken. Het water is geen leven, maar het wekt het leven op. Die maakt het leven mogelijk. En daarom is het water het beeld van de geest. We denken aan de vroege regen in de Bijbel. Over de late regen. Dat zijn inwerkingen van Gods geest. We denken aan fonteinen die opspuiten tot in het eeuwige leven. Dat zijn beelden die ons verheugen. Dat heeft te maken met de geestelijke mens. En we kunnen zeggen het lichaam zonder geest is dood. In de natuurlijke wereld kunnen we ook zeggen een lichaam zonder water is dood. En dan wordt de zee het beeld van de geestelijke mens. Van de innerlijke mens. Van de mens des harten. De aarde vormt het beeld van de stof. En de zee vormt dan het beeld van de onzienlijke mens. En die zijn gescheiden. En toch samengevoegd. Maar ze worden goed onderscheiden. Dat wil zeggen dat de menselijke geest existeert in de zichtbare wereld. Hij is verbonden met de aarde, net als de dieren, met de stof. Maar de menselijke geest existeert ook in de hemel. Hij is ook verbonden met die zee boven dat uitspansel, dat God de hemel noemde. Hij is dus een wereldgeest, maar hij maakt tegelijkertijd deel uit van de hemelgeesten. Niet ineens, niet aan het begin, maar dat zou hij hebben en bezitten als hij de ontwikkelingsfase zou doorlopen die God met de mens bedoeld had. Niet alleen verbonden met de stof, niet alleen een natuurlijk mens die leven heeft, maar hij zou ook een geestelijk mens moeten zijn. De geest zou dus verbonden zijn met het lichaam, het natuurlijke leven, en met de hemel, het geestelijke leven. En hij zou met de hemel verbonden zijn door het brood des levens. Door vernieuwing van denken, door het woord Gods. En daarom zette God de mens bij de boom des levens, om te genieten van de vrucht des levens. En tijdens deze handeling, tijdens dit eten, zou hij gemeenschap hebben met God en zou de hemel voor hem opengaan. En zo wil God door zijn woord de mens naar boven trekken. De geest van de mens verheffen. Hij zegt nader tot mij. En dan zal ik tot u naderen. En Jezus sprak later dat hij zou ze alle tot hem trekken. Stijgt de mens niet, wordt de mens niet naar boven getrokken, dan blijft hij alleen deel uitmaken van de aarde en ook deel uitmaken van de zee, die het beeld is van het natuurlijke leven van de geest van de mens. Wanneer hij niet verandert dus en niet omhoog gaat en die verandering niet bij hem plaatsvindt, dan vergaat het hem ook als de dieren. Dan sterft hij. En als de dieren sterven die alleen met de aarde verbonden zijn, dan gaat het leven van een dier naar de aarde. En zijn lichaam gaat naar de aarde. Maar als een mens sterft die niet opgestegen is, dan gaat zijn lichaam naar de aarde. Het wordt weer stof. Stof zijt ge, en tot stof zult ge wederkeren. Maar zijn innerlijke mens blijft in die zee. En daar bestaat hij verder. Dat wordt dus voor hem het dodenrijk. Niet voor de mens. Die niet opgestegen is, maar ik zou wel zeggen, die gelijk gebleven is met de dieren. Maar zijn innerlijke mens gaat niet naar de aarde terug, maar die blijft in die geestelijke wereld die verbonden is met de aarde. En wanneer kan de mens ook niet meer ontwikkelen na de zondeval? Want dan wordt hij verwijderd van de boom des levens. Het paradijs Gods gaat voor hem dicht. Dus alle mensen, als ze sterven, blijven met hun innerlijke mens in die watervloed, aan de aarde verbonden. De Bijbel noemt dat het dodenrijk. Stijgt de mens op, dan existeert hij dus als kind van God in twee werelden. Dat is het grote verschil met het spiritisme. Dat leert dat een mens eerst moet uittreden uit zijn lichaam, wil hij de geestelijke wereld binnenkomen. Maar dat is onnatuurlijk. Wij hebben deel aan twee hemelen. Aan de onzienlijke wereld boven en aan de onzienlijke wereld beneden. De zee is dus het terrein van de menselijke geesten. En die menselijke geest, zou ik wel zeggen, die vertoeft aan de oppervlakte van die zee. Daar is licht, daar is leven, daar is warmte, daar is leven onder de zon. En bij het sterven van de christen verliest hij zijn leven onder de zon op aarde. Maar hij is al omhoog getrokken en hij leeft dus verder in het paradijs Gods. En degene die niet in Christus is, die niet opgestegen is, die bestaat dan verder in die zee. Naar de inwendige mens. En dan denk ik weer terug aan dat uitspansel, aan die koepel, aan dat gewelf. En dan zijn er hemelgeesten die horen daarboven, dat is hun domein. En de menselijke geesten die behoren daar beneden, maar die mogen opstijgen naar boven. Die hebben dus twee terreinen om te leven. Een engel zal niet in de zee dalen. Een engel zal zich niet verbinden met de aarde. Als engelen dicht bij de mens moeten komen, dan staat er altijd nog dat hun voeten staan op de zee en op de aarde. Denk maar aan Openbaring 10. Ik zag een zeer sterke engel die afdaalde en zijn voeten staan op zijn rechtervoet op de zee en zijn linkervoet op de aarde. Dan heeft hij geen verbinding mee. En die sterke engel, heb ik in de Openbaring geschreven, in de uitleg althans, die sterke engel is Gabriel, die meerdere malen dicht bij de mens geweest is. Denk maar aan, hij is bij Maria geweest. Hij is bij Zacharias geweest. Maar altijd heel dichtbij, heeft boodschappen overgebracht, maar hij is nooit doorgedrongen in de zee. Dat wil zeggen, hij heeft nooit verbinding gelegd met de mens. Bij Adam dringen er verleidende geesten een dier binnen, in de hof. Niet in de zee, maar als de duivel of een van zijn trawanten in de hof van Eden verschijnt, die Adam moest bewaren en bewaken, dan is dat in een dier, die zuiver verbonden was met de aarde, met de stof. En die verleidt de mens. Die heeft dus de mens aan de buitenkant benaderd en heeft zijn leugens in de mens gebracht, de verleider. Maar er is nog een ander proces dat de Bijbel beschrijft. In Genesis 6 vinden we dan een doorkijkje wat er later gebeurt in de geestelijke wereld. Daar staat: toen de mensen op aarde zich begonnen te vermenigvuldigen, toen zagen de zonen Gods dat de dochteren der mensen schoon waren. Er is een Bijbel, van de Codex Alexandrinus, en daar staat: toen de engelen Gods zagen dat de dochteren der mensen schoon waren. De zonen Gods, dat zijn de krachtige engelen. Dat zijn de grote en sterke engelen. De Bijbel zou kunnen zeggen: dat zijn de overheden en de machthebbers, de wereldbeheersers, de beheersers. Als het boek Job ons ook zo'n doorkijkje geeft, dan staat er dat die zonen Gods voor God verschijnen en bevindt zich ook de Satan onder. Ik kan me zo voorstellen wat die schrijver bedoelt. Hij zegt: God laat even de voornaamste bij hem komen, de zonen, de sterke, de voornaamste, de zonen, de grootste engelen, en die krijgen dan bij een bespreking hun instructies, die ze weer doorgeven aan de mindere engelenwereld. Zo wordt dat dan voorgesteld. Ja, dat zijn dan de zonen Gods. En daar staat dat er een deel van die geweldige, sterke en krachtige engelen, de Bijbel spreekt ook over krachtige engelen, die zoeken gemeenschap met de mensen, voorgesteld als een vrouw, de dochters der mensen, omdat ze schoon waren. Ze waren goed, ze waren eenvoudig, ze waren vriendelijk, de mensen. Want Adam was wel gevallen, maar de mensen waren nog vrij. Je had nog geen gebonden mensen. En wat gebeurt er dan? En dat kunnen alleen die zeer sterke engelen, die verbreken die geestelijke koepel. Die verbreken met kracht die scheiding die er was tussen de wateren boven het uitspansel en de wateren beneden het uitspansel. Zij dringen door op de aarde en verbreken de bescherming. Zeer sterke engelen. En ze doen dat natuurlijk ook weer onder een leider. En ik zou die naam van de leider met een oud-testamentische term willen noemen. Een naam, een Hebreeuwse naam: Abaddon. De verderver. En zo moet hij in het Hebreeuws dus genoemd worden, zegt Openbaring 9. Dat is de verderfengel. Ja, een grote, geweldige en sterke engel. Ik zou zeggen de rechterhand van de Satan zelf. En die sterke engel met zijn mede sterke en krachtige engelen, die zonen Gods, die verbreken die bescherming, die koepel, dat gewelf, en ze dalen neer boven de mensen. De overheden, de sterke heersers der duisternis, ze verbreken de onzichtbare bescherming en ze bezetten de aarde. En wat gaan ze dan doen? Die dringen de mens binnen. Daar is geweld voor nodig. En als ze bij de mens binnendringen, dan komen ze dus niet op aarde, zoals dat begon bij een dier, maar dan dringen ze in het water binnen, beneden de aarde. dan komen ze in die zee van menselijke geesten. En ik zou zeggen, daar ploffen ze in, daar storten zij zich in, om zo met die menselijke geesten contact te zoeken. En dan zegt het verhaal in Genesis 6, en dan gaan ze, hebben ze gemeenschap met de mens, de innerlijke mens, en dan baren ze uit die gemeenschap de geweldige, de mannen van naam. Dan wordt alles, wordt met kracht en met geweld voortgebracht. Het zijn de geweldgeesten die dan neerdalen. Want alleen geweldgeesten hadden die kracht om dat, om die bescherming te verbreken. Dat uitspansel, dat gewelf. En onder leiding van die geweldenaar dalen ze neer in de zee. En dat is dus dat water, dat zich gaat verbinden ook met die engelen. En dan brengt de wereld geweldenaars op, zegt de Bijbel. Ook de dierenwereld wordt dan ook nog beïnvloed. Zodat het geweldenaars onder de dieren oplevert. Ook reuzen, monsters. Daar staat in Judas 6 dat de engelen die hun oorsprong ontrouw werden, als dienstknechten, als dienende geesten, ze werden ontrouw en ze verlieten hun eigen woning, daarboven dat uitspansel. En ze daalden neer. Om te heersen, daar in die zee, als monsters in dat water. We denken aan de Leviathan, dat monster in de zee, die verdervengel. Dan worden de menselijke geesten verbonden met die geweldenaars. Kain is een van de eerste. Als de mensen zich gaan vermenigvuldigen, gebeurt dat proces. Dat is dus niet bij Adam en Eva gebeurd, maar als men zich gaat vermenigvuldigen. Als men weet wat een huwelijksleven is, dan slaan deze machten ook hun slag. En ze huwen zich met de innerlijke mens. En Kain, die krijgt de eerste belager aan zijn deur. Zoals daar staat in Genesis. En God zegt, je belager staat aan de deur en zijn begeerte gaat naar je uit. Daar heb je dat zoeken van die schone dochters der mensen. Zijn begeerte gaat naar jou uit. En weet je wat je doen moet, Kain? Jij moet over hem heersen. Hij moet niet over jou heersen, jij moet over hem heersen. Daar heb je al het principe van geweld. Heersen. Je moet hem buiten houden met geweld. Maar Kain houdt hem niet buiten. En Kain is de eerste gebonden mens. Met een geest van geweld. En achter die geest van geweld komen dan tal van andere geesten die opgejaagd worden. Denk maar aan de geesten van onreinheid, geesten van jaloersheid, geesten van hebzucht, kunnen allemaal door die geesten van geweld opgejaagd worden. En dan vermoordt Kain zijn broeder. Een man zonder geweld. Een vrij mens. Een profeet. Kain heeft een religieuze geest. En achter de vrome geesten staat altijd geweld. Vandaar dat Jezus spreekt van de lijn Kain tot Zacharias, de profeet die ze vermoord hadden tussen voorhof en altaar. Een geweldgeest keert zich tegen de profeet Abel, de man die met God leefde, de man die rechtvaardig was, de man met wie God wandelde. En het is dan merkwaardig, als dan Kain zijn broeder vermoordt, dan zegt God, je bent vervloekt. Dat wil zeggen, je bent overgeleverd aan een verwerpelijk denken. Je bent bezet gebied. God liet hem los. Het is merkwaardig dat als Kain zegt, nu gaan ze me doden, dat God zegt nee. God wil dat niet. God wil niet dat er gedood wordt. Adam hoeft niet meer kinderen te verliezen. God doodt niemand. Maar doet God dat echte, typische... God distantieert zich van Adam, van Kain. Hij laat hem los. Hij levert hem over aan de Satan, zou het Nieuwe Testament zeggen. Maar hij zei, je mag niet gedood worden. En dan erkent Kain dat ook. En die ervaart dat als een zware straf. Hij zegt, gij verdrijft mij heden uit het land. En ik zal voor uw aangezicht verborgen zijn. Ik zal een zwerveling zijn en een vluchteling op aarde. Genesis 4 vers 14. Merkwaardig. Die ervaart, er wijkt iets van me en nu ben ik overgeleverd en ik kan nergens meer rust vinden. En dat teken van gebondenheid zien die andere vrije mensen. En ze schuwen Kain. Ze zien aan zijn ogen, aan zijn houding iets dat ze zeggen, wat is er met die man? Gebonden, zwaar gebonden figuur, bezet gebied. En dan gaan die geweldgeesten gaan verder. Ze slaan toe. En ze maken gebruik natuurlijk van de onwetendheid van de mens. Ze slaan toe, ik noem een man als Lamech. Hij zegt, ik sloeg een man, een jongeling om een buil, dood. En een man doodde ik om mijn wond. Ja, zelfs Kain die wordt zevenvoudig gebroken. Maar ik wreek mij 70 maal 7 maal. Desnoods sla ik voor 1 mens. Als ze mij te nakomen, sla ik er 490 dood. Ja, ik zie niet meer op levens. Dat is die oertijd. Dat is die voortijd. Een leven werd niet meer geteld. Het was 1 brok geweld waarin de mensen leefden. En ze handhaafden zich alleen door met geweldige slagen zich de andere mensen van het lijf te houden. En dan komt die Henoch en die zegt, de Heer is gekomen met zijn heilige 10.000 om over alle de 4 schaar te spannen. De Heer die bindt die strijd aan tegen die geweldgeesten. En alle goddelozen te straffen voor hun goddeloze werken. En voor de harde taal die ze onder elkaar uitslaan. U kent dat wel, hè? Wij nemen niets en wij slaan er ogenblikkelijk op los. De harde taal die de goddeloze zondaars uitgesproken hebben tegen God en tegen hun naasten. Dat zegt Judas 14. Stromen van bloed worden dan vergoten. Harde taal door de mensen gebruikt. En dan wordt die hele schepping, al die mensen die worden geïnfecteerd door die geweldgeesten. Het leven is niet meer mogelijk, God ziet dat. Daar kan hij niets meer mee beginnen. Met mensen die elkaars leven niet ontzien. En als er 1 gedood wordt, vele doden. Het is een onmogelijke zaak geworden. Dan komt de zondvloed. Dat wil zeggen dat die geweldgeesten die in die mens gekomen zijn, tenslotte waar de mens contact mee opgenomen heeft, waar de mens zich niet tegen verzet heeft, maar hem naar binnen gehaald heeft. Nou, die geesten die opgeroepen zijn, die slaan nu ook toe. En op ongekende wijze zien we dat bij de zondvloed. Dan wordt die hele aarde wordt ondersteboven gekeerd. En dan merk je dat ook daar iets gaat gebeuren, wat we al verteld hebben in de geestelijke wereld. Dan staat er, dan wordt er iets verbroken. Dan gaat er iets stuk. Een bescherming gaat weg. Dan begint het voor het eerst, sinds de schepping, te regenen. Dan is dat uitspansel, dat gewelf verdwijnt. Voor die tijd was het leven op aarde aangenaam. Er waren overal over de ganse schepping, over de hele aarde was dezelfde temperatuur. Dezelfde dauw steeg op uit de aarde. Vruchtbaar, we zouden zeggen van pool tot pool. En dan breekt dat daarboven weg. Die zon, die hete zon, die werd getemperd door dat gewelf van waterdamp. Zodat alles gelijkmatig doorgegeven werd naar de aarde. En dan verbreekt dat plotseling. Wat in de geestelijke wereld gebeurd was, gebeurt nu in de natuurlijke wereld. Het uitspansel bezwijkt. En de sluizen des hemelstaten werden geopend. En dan vermengt zich dat water dat boven het uitspansel was, vermengt zich met het water dat van onder opkolkt uit de waterbronnen, uit de waterdiepte. En dan na de zondvloed is het beeld van de aarde totaal veranderd. En dan kan God zeggen, vermenigvuldig je maar. Maar dan dat water dat daar boven geweest is, had een plaats nodig. En na die zondvloed, dat water dat zo hoog op de aarde geweest was, had een plaats nodig. En dan hoeft het ons niet te verwonderen dat er voortaan 70% van de aarde bedekt is door water. 30% is land. Maar van die 30% is nog de grootste helft onbewoonbaar. IJswoestijnen, zandwoestijnen. Er is eigenlijk maar een klein gedeelte van de aarde bewoonbaar. En dan zegt de Heer, en dan heb je te maken met koude en met hitte. De bescherming is weg. Je hebt te maken met zomer en met winter. Je hebt te maken met gebieden die uitdrogen en van dorst omkomen. En dat is een kwestie geweest. De bescherming in de natuur werd weggenomen zoals de bescherming weggenomen was in de geestelijke wereld. Dat uitspansel in de natuurlijke wereld verdween. Dat gewelf, dat die waterlaag torste, zou ik al zeggen. En in de geestelijke wereld werd de hemel doorbroken en daalden de engelen, de boze engelen neer. Maar als dan ook de mensen sterven, de miljoenen en de miljarden die er toen al waren, zegt Ray Winkel ergens in zijn boek over de zondvloed. Nou, dan gaan al die geweldgeesten, waar blijven die? Die hebben zich vastgehecht aan de mens. En de mens heeft zich vastgehecht aan die geweldgeesten. En waar blijven ze? In het water. Dan krijgt die zee, die krijgt in zich de geesten van de mensen die gestorven zijn. Het dodenrijk. En de geesten, die geweldgeesten, onder hun leiding, Abaddon. En later wordt hij genoemd in de openbaring Apollyon, de verderfengel. Die mensen die daar omkomen, die geweldenaars, die hebben ook geroepen tot die geesten. Die geweldgeesten waarmee ze het altijd hadden gewonnen. Nou, ze hebben geroepen, bergen valt op ons en heuvelen bedekt ons. Ze zochten bescherming. Zoals ze later in de openbaring opnieuw roepen. Help ons, bedekt ons, machten der duisternis op wie wij vertrouwd hebben, met wie we omgegaan zijn. En die machten die sleuren deze mensen mee naar de plaats in die zee waar geen licht en geen warmte is, maar enkel duisternis. En dan zie je die geest als het ware met die mensen, die geweldgeesten, die zakken diep in de zee weg. En dan heb je aan de bovenkant, heb je dan dat dodenrijk, die zee, waar de mensen zijn die niet gebonden waren. Denk aan kinderen, aan mensen die daar niet voor opengestaan hebben. En de mensen die ver weg zijn, en die zijn dan van elkaar gescheiden. Door een onoverkomelijke kloof. En wat is die kloof? Dat is de kloof van de mensen die verbonden zijn met machten der duisternis. Met die geweldgeesten toen. En met die andere geesten natuurlijk die ze meegenomen hebben. En de mensen die nog vrij zijn. Denk maar aan de geschiedenis van de arme, van de Lazarus. En de rijke man. Die gescheiden waren door die kloof van gebonden zijn en niet gebonden zijn. En als de Heer dan dit allemaal gezien heeft, dan sluit hij met Noach een verbond. En hij geeft een teken van de regenboog. De geweldgeesten onder Apollyon of in het Hebreeuws Abaddon, waar het Oude Testament ingeschreven is, die zijn verdwenen in de diepte van de afgrond. Die zijn in de afgrond geworpen. 2 Petrus 2 vers 4 zegt, aan krochten, dat zijn spelonken, aan krochten der duisternis overgegeven om tot het oordeel bewaard te worden. Totdat ze een keer nog eens naar boven komen in de dag des oordeels. Daar zijn nu die geweldgeesten. Dat geweld werd ingetoomd. Het verdween. En dan zegt de God, het hart van de mens is toch ten alle tijden boos, zegt hij tot Noach, na de zondvloed. En ik heb Kain niet laten doden, maar voortaan gaat er een wet in, wie des mensen bloed vergiet, diens bloed zal door de mens vergoten worden. Een mens voor een mens. Oog voor een oog en een tand voor een tand. Dat was barmhartig natuurlijk, in het kader waarin het plaatsvond. Want men had zoveel mensen gedood om één mens. Men had zoveel ogen uitgeslagen, omdat men één oog verwond had. Nu zegt de Heer, het zal bij de zondaar blijven. Het geweld wordt ingetoomd. Nu alleen maar de moordenaar doden. Nu wordt die overheid ingesteld. En die overheid zal het zwaard niet tevergeefs dragen. En die zal dan uitvoeren als een mens bloed vergiet. Dat dan ook de moordenaar gedood wordt. En dan bouwt Noach zijn altaar en God zegt, ik zal de aarde niet meer prijsgeven. Ik zal de aarde niet meer vervloeken. Er zijn vele machten der duisternis geweest die dat ook van boven gekomen zijn om ook weer met geweld binnen te dringen, mindere geweldkrachten, want ze hoefden nu niets meer te doorbreken. En we zien in de hele geschiedenis hoe geweldenaars geweest zijn, maar het is altijd maar voor een kort ogenblik. Het geweld heeft nooit geen stand gehouden. Al die grote wereldrijken die op geweld gebaseerd werden, die zijn vergaan. Dat was een opgaan, blinken en verzinken, als we nog van blinken kunnen spreken. Denk maar aan het rijk van Alexander de Grote, van Nebukadnezar, van Cyrus. Of denk maar aan dat van Napoleon. Dat zijn allemaal rijken die verdwenen zijn. Die geweldgeesten hebben nooit vat meer gekregen dat van, op de lange duur. Een type van een geweldenaar is ook farao geweest. En dat is merkwaardig dat die geweldgeest in farao, want hij was een harde heerser. Hij liet de zweep gaan over het volk Israël. Het merkwaardige dat farao verder gaat dan de mensen uit de voortijd. Want farao verbindt zijn geweld nog met het occultisme. Die heeft aan zijn hof de nodige tovenaars. Die heeft occult geweld. Waar ze bij de torenbouw van Babel toegekomen waren. En dat is zo'n geweld, wordt daar ontketend dat dat een historisch ogenblik is geworden. We denken bijvoorbeeld alleen al aan die 3 dagen dikke duisternis. God, de barmhartige God, laat zijn zon opgaan over boze en goede. Ook in Egypte. Maar die tovenaars, die machten, die tovenaars hebben ontketend, die slaan Egypte 3 dagen met dikke duisternis. Israël konden ze niet bij en daar staat er duidelijk bij, dat was licht. Nee, dat is geweld. En wel occult geweld. Al die plagen, dat was occult geweld. En dat geweld keerde zich tegen degene die dat geweld opgeroepen hadden. Die machten, die keerden zich tegen de farao. En het einde is de zee. Dan zie je weer dat typische verschijnsel dat farao met al zijn heer verdrinkt in de zee. En dan kun je nagaan wat er in die geestelijke wereld is gebeurd. Al die geweldmachten, met farao inclusief en met zijn ruiterij, ze gaan het dodenrijk in. Ze gaan die zee in. De werkelijke zee, de onzichtbare zee. En ze zakken naar de diepte. Want die geweldgeesten die zijn loodzwaar. Ja. Jezus zegt het. Hij zegt, als je nou een kind verleidt. Hij zegt, dan was het beter dat je in de natuurlijke wereld een molensteen om je hals kreeg. Nou, dat is een zware steen hoor. Een molensteen. Ik weet niet of je ze kent. Zoals een korenmolen. En dat je verzwolgen werd in de diepte der zee. En dan ben je nog beter af dan wanneer je blijft leven. En in de geestelijke wereld, bij je sterven, verzwolgen wordt in de diepte van de zee. Dat er een macht aan je hangt van geweld. Een macht der duisternis die je helemaal tot in het diepste van het dodenrijk brengt. Dat is zo de gedachtegang van de Heer. Die predikte het koninkrijk der hemelen. En die nam die beelden om ons duidelijk te maken wat er dan met zo'n mens die een klein kind verleidt aan de hand is. De werkelijke zee, de onzichtbare zee. En ze zakken naar de diepte. Want die geweldgeesten die zijn loodzwaar. Ja. Jezus zegt het. Hij zegt, als je nou een kind verleidt. Hij zegt, dan was het beter dat je in de natuurlijke wereld een molensteen om je hals kreeg. Nou, dat is een zware steen hoor. Een molensteen. Ik weet niet of je ze kent. Zoals een korenmolen. En dat je verzwolgen werd in de diepte der zee. En dan ben je nog beter af dan wanneer je blijft leven. En in de geestelijke wereld, bij je sterven, verzwolgen wordt in de diepte van de zee. Dat er een macht aan je hangt van geweld. Een macht der duisternis die je helemaal tot in het diepste van het dodenrijk brengt. Dat is zo de gedachtegang van de Heer. Die predikte het koninkrijk der hemelen. En die nam die beelden om ons duidelijk te maken wat er dan met zo'n mens die een klein kind verleidt aan de hand is. En wie moet dan het volk Israël leiden? Ja, iemand die ook een geweldgeest had gehad. Mozes. Had ook een Egyptenaar doodgeslagen in zijn drift. God heeft hem 40 jaar lang in de woestijn geleid. Opgevoed. De Hebreeën schrijvers wil zeggen. Heeft hem getuchtigd, dat wil zeggen opgevoed. Hij was die geweldgeest wel kwijt. En dan is hij de zachtmoedigste mens op de gehele wereld, zegt de Bijbel. En die leidt dan een volk dat opgejut wordt door geweldgeesten en geesten van wrevel. De oude Bijbel die spreekt in plaats van geweld van wrevel. Kain die had een geest van wrevel. Ik kan me dat begrijpen. Geest van wrevel geeft een geest van geweld. Ja, die wrevel, die wekt het geweld op. We zouden ook kunnen zeggen een geest van ergernis. Je overal aan ergeren. Vandaar dat die geesten verwisseld worden. Hè? Ergernis, wrevel, geweld. En dan is hij 40 jaar lang de zachtmoedige leider. Waarvan de Heer zegt, de zachtmoedigen die krijgen het. Die zullen de aarde beërven. Dat is wat anders. Totdat hij voor zijn examen zakt bij Massa en Meriba. Hij moet daar God vertegenwoordigen. Want die ongedisciplineerde Joden, die kennen alleen God door Mozes heen. Wat Mozes is, dat is God. Hoe Mozes zich gedraagt, zo gedraagt God zich. En dan moet hij tot die steenrots spreken, u weet het wel, en hij slaat erop. En hij spreekt harde taal. Mozes wordt wrevelig. Dat gezeur van die lui, al dat gejengel, hij kan het niet langer verdragen. Dat gemurmureer. We kunnen het wel begrijpen. Maar hij ging in de fout. Een geweldgeest. Oh, je kunt dat best begrijpen hoor. Als iemand zegt, nou ik zou hem van de ene kant naar de andere willen schoppen. Ja. Maar Jezus heeft gezegd, het hoort niet bij je. Het hoort niet in het leven van de christen. Het hoorde niet in het leven van Mozes. En als hij dan op de rots slaat. En dan tot het volk begint tekeer te gaan. Dan zegt God, je hebt mijn naam ontheiligd. Je hebt een verkeerde God laten zien aan dat volk. Door je houding. En je kunt het volk niet verder leiden in het land Canaan. Je blijft buiten, we zouden zeggen, de hemelse gewesten daarmee. Geweldgeesten die komen niet in het koninkrijk Gods. Alleen de zachtmoedigen. God gebruikt geen geweld. En God wil van zijn knechten ook geen geweld.
Jezus heeft ons het voorbeeld gegeven. Die als hij gescholden werd niet terugschold. Als hij leed niet dreigde. En Paulus zegt, heren, laat het dreigen na. God dreigt niet, jullie moeten ook niet dreigen. God laat ook alles over zijn kant gaan. Die laat ook zijn schepping vervuilen. Laat ook zijn schepping toetakelen. En God wacht af. God straft niet, hij wacht af. God heeft zijn wetten en die wetten gaan door. En de vuilen worden nog vuiler. En de heiligen worden nog heiliger. En er zal blijken dat zijn systeem tenslotte zo is dat het goede het kwade overwint. Overwin het kwade door het goede. Overwin het geweld door de zachtmoedigheid. Net als de spreukendichter zegt, dat keert het geweld. En daarom zegt het Nieuwe Testament, leven ze maar over aan de Satan. Als je vaak gewaarschuwd hebt. God heeft gezegd, ik heb Israël vroeg en spa heb ik ze geroepen. Ik ben er altijd mee bezig geweest, met dat volk. Maar de psalmist zegt maar, mijn volk wou niet naar mijn stemmen horen. Israël verliet zijn geboom. Ja. En als tenslotte dat volk dan telkens nee zegt, dan laat God het los. Hij levert ze over. Net zoals hij zegt dat hij ze overlevert aan een verwerpelijk denken. Paulus leverde een man over aan de Satan. Maar hij pleegde geen geweld. Jezus deed het ook niet. Jezus sprak, leert van mij dat ik zachtmoedig ben. En als de Heer dan met hele zwaar gebonden mensen in aanraking komt, en dan zijn dat nog geen zondaars, zijn geen tollenaars, maar als hij met de vrome geesten in aanraking komt, dan staat er, Jezus vertrouwde zich aan hen niet toe. Dan heb je de distantie. Jezus die had een muur, bouwde een muur tussen hen. En dan zijn dat niet de notoire zondaars, want daar kon hij nog wel zijn vinger achter krijgen. Maar hij krijgt die mensen die blind zijn en doof. En dachten dat ze ziende waren en horende. En dan staat er, hij vertrouwde zich niet aan hen toe. Behalve dan een één staat erachter in Johannes 3. Maar Nicodemus, daar hield hij dan nog een gesprek mee. Maar de rest deed hij niet meer. Jezus zegt, leert van mij. God straft niet en Jezus straft niet. Hij straft niet door ziekte en door leed, door ongeval. God vergroot de ellende nooit. Had hij bij Kaïn ook niet willen doen. Maar hij heeft Kaïn losgelaten. God is altijd trouw aan zijn schepping. Maar de zwaarste straf die God geven kan, dat is dat hij zich niet meer bemoeit met de mens. Die oneindige distantie. 2 Thessalonicenzen 1 vers 9 zegt dat zo duidelijk. Een eeuwig verderf ver van het aangezicht des Heren. Dat is de grootste straf. Vandaar dat in de gemeente ook geen kerkelijke straffen zijn. Die kennen we niet. Die vind je in afgevallen kerken. Maar wij kennen geen kerkelijke straffen. Dat we zeggen, nou, als iemand in de gemeente gezondigd heeft, dan moet hij dit en hij moet dat. Ja, dan moeten we waarschuwen. Onder vier ogen, door de oudste, aan de gemeente zeggen. En als die dan nog niet horen wil, nou, dan zei hij je als een heiden en een tollenaar. Daar ga je ook niet mee om. Ja, daar ga je niet tegen tekeer. De distantie. Doet wie niet deugt. En wie niet deugt, dat is iemand die continu zondigt. Niet in de zonde valt, maar die in de zonde leeft. Doet wie niet deugt, uit uw midden weg. Jezus vertrouwde zich niet aan de mensen toe. Aan bepaalde mensen die geestelijk blind en doof waren. God straft niet. God distantieert zich. Dat is het ergste wat een mens kan overkomen. Want dan komt hij in de duisternis. Net als Kaïn. Dan komt de onrust, want de goddelozen hebben geen vrede. En geen rust. Ja, maar zei iemand laatst tegen me. Maar er staat dan toch maar, de Heere kastijdt iedere zoon die hij aanneemt. Nou, wat doe je nou? Of heb je dat nooit horen vertellen? En dat woord kastijden, dat wordt 7 maal in het Grieks gebruikt. Ik heb het eens opgezocht. En weet je, het wordt 6 maal vertaald door geestelen. Als er staat Pilatus geestelde Jezus, dan staat er precies hetzelfde woord. Vandaar dat de oude Statenbijbel heeft. Ik zal hem kastijden en loslaten. In de nieuwe vertalingen, ik zal hem geestelen en loslaten. Dat kon ook staan, volgens het woordenboek dan, met zweepslagen. Zweepslagen geven. En zo kun je dat woord vertalen door geestelen, kastijden en zweepslagen geven. Dus dat is niet zachtzinnig. Wat moeten we hier nou mee aan? God geestelt iedere zoon die je lief heeft. Ja. Dat is iets voor ouders, bepaalde ouders in bepaalde evangelische kringen. U weet het wel. Ik denk aan zo'n Amerikaanse schrijver. Die zegt, hang maar een riem achter je stoel. Dat is onze vriend... Wat? Wat? Christensen, Larry Christensen, ja, precies. En je slaat hem maar op los. Net zolang dat ze geen dat ze voor pampers zijn, dat ze geen boerenbal meer kunnen zeggen. Ja. Want God kastijdt, geestelt, zweept erop los. Nou, de navolgers zijn. De Hebreeën zegt, in navolging van de tuchtiging van onze vaders naar het vlees. Die deden dat ook. Ik zou haast zeggen, ik wil dat dan erachter zetten en in het vlees. Niet alleen naar het vlees, maar in het vlees. Ze waren dan behoorlijk in het vlees. Geeft God zijn kinderen een Spartaanse opvoeding? Ja, dan nog wel zo, dat al heb je niets gedaan, dan krijg je nog dat pakslag. Dan krijg je nog die zweepslagen. Want hij tuchtigt iedere zoon, gehoorzaam of niet gehoorzaam. Dat is wat. Ja, dan is het toch wel nodig, als je zo'n tekst leest, dat je eens gaat lezen wat me dan zegt, de context, het verband waarin het staat. Want anders begrijp je dit nooit. Want is dat nou onze goede God, die zweepslagen gebruikt, geestelslagen, over zijn zonen? Er staat niet kinderen hoor, zijn zonen. Ja. Wat zou nu die schrijver ermee bedoeld hebben? God haalt de gelovigen niet weg uit deze wereld. Hij heeft het erover, die schrijver, dat wij een voortdurende strijd hebben tegen de zonde die ons lichtelijk omringt. Had Jezus ook. Jezus was altijd bezig zich te wapenen tegen de machten der duisternis. Om die van zich te houden en dat hij zelf niet zou zondigen. Maar de overwinning behalen over die machten. Dat had Kain ook moeten doen. Heersen over hem. We hebben een voortdurende strijd tegen de zonde die ons, zegt de Hebreeën dan in dat verband, lichtelijk omringt. Waar we midden tussen zitten. God haalt zijn volk niet weg uit deze wereld. Maar er staat, je moet ten bloede toe worstelen. Heeft Jezus ook moeten doen. Tegen de zonde. Waarom? Ja, als de discipelen nog maar kinderen zijn en nog niet gedoopt met de Heilige Geest, dan zegt de Heer, Vader, bewaar ze maar. Bewaar ze. Zet gij daar nou maar een muur omheen. Zie? Maar Johannes schrijft later in zijn zendbrief, zijn pastorale brief, wij weten dat een iegelijk die uit God geboren is niet zondigt. Wie uit God geboren is, bewaart zichzelf. Dat is het grote verschil. Een zoon bewaart zichzelf. Heeft de Heilige Geest. Die staat in de geestelijke wereld. Zijn mannetje of zijn macht. Dat konden de discipelen niet. Dat kon Job niet. Job die kon die Leviathan niet aan. Zegt de Heer, ik zal je maar weer eruit halen, jongen. Maar Jezus zegt, ik haal je niet uit de wereld. Ik laat je in de strijd. Ja. Want je wil zoon worden, je wil koning worden, je wil overwinnaar worden. Nou, ik geef je de gelegenheid. Ja. Ten bloede toe worstelen. Want door zijn zonen, en we hebben vanmorgen ook met mijn broeder Rood gehad, dat zijn de krachtige mensen die in de kracht God staan. Zoals de zonen Gods de engelen waren, zo zijn ook de zonen Gods diegenen die kracht hebben, ook in de geestelijke wereld. Vandaar dat wij diezelfde naam dragen als die engelen. Zonen Gods. Dat wil zeggen, dat zijn machthebbers in de hemelse gewesten, de zonen Gods. Dat kunnen engelen zijn, dat kunnen ook mensen zijn. En daarom, ze moeten die boze geestenwereld onderwerpen. Dat is de grote opdracht. En dat is een keiharde strijd. En dat is hun kastijding. Want die slaan terug. En dan zegt de Heer, dan ga ik je nog krachtiger maken. Dat je ze op een gegeven ogenblik kunt verdoen. En dan zegt de schrijver, en dan moet je niet door matheid van ziel verslappen. Dan moet je het niet opgeven. Dan moet je niet zeggen, ja, maar het wordt me nou te erg. De Heer zegt, doorgaan. Ja, maar je zegt, ik loop er kreupel van. Zo hebben ze me toegetakeld. Nou, dan zegt de Heer, nou dan moet je maar weer zijn recht spoor trekken. Hè, en de slappe handen opheffen. En de knikkende knieën strekken. Kunt u zich het voorstellen? Dat je die knikkende knieën weer moet strekken. En je aandacht weer vestigen op hem. Hè, daar begint het mee, die ons voorgegaan is. De overste leidsman van ons geloof. Die zegt, want ik heb je nodig. Want die hele schepping, die moet nog bevrijd worden van al die geweldgeesten. En van al die machten der duisternis. Ja, en ik ben bezig mijn parlement te vergaderen. Die zonen Gods, die zullen het moeten doen. En dat moet je dan maar leren. Paulus was van huis uit een geweldenaar. Had een vrome geest. En hij roeide de gemeente uit. Mannen en vrouwen en kinderen. Was geen kleinigheid. Had het ook in zijn onwetendheid gedaan. En het is merkwaardig dat als hij nou dit evangelie krijgt, krijgt hij zo'n geweldgeest ook mee. Maar nu niet dat hij het geweld beoefent, actief, maar hij ervaart hem. Want die smijt hem bij elke gelegenheid in de gevangenis, laat hem stenigen, laat hem eens op het water drijven, heeft die schipbreuk. Dan zei hij, Paulus, wat ben jij toch een pechvogel? Ja, als er één het tegen zat, was het Paulus. Want hij kon nergens prediken of er gebeurde weer wat met hem. En altijd geweld. Hij zegt, Heer, daar wil ik eens vanaf. Hij kende die geweldgeest van vroeger. Maar nu viel die geweldgeest op hem aan. Die keerde zich tegen hem, die engel van Satan. Want die sloeg hem met vuisten. Dat is geweld. Lichamelijk, pijn en honger. Hij werd gestenigd. Kwam in de gevangenis met een bebloede rug. En nu wordt hij door die geweldgeest aangevallen. Door die engel van Satan. En dan zegt de Heer, ja Paulus, jij zal zo sterk moeten worden. Mijn genade is je genoeg. Jij moet je kracht vermeerderen. Paulus zegt, nou, daar doe ik het dan maar op. Als ik zwak ben, dan ben ik sterk. Maar ik zal ze overwinnen. Maar hij wordt steeds sterker. Ja, je zult tenslotte, zul je dadelijk in Harmagedon in de strijd geworpen worden. In het Rijk van de Antichrist. Ja, en daar moet je nu voor oefenen. Jezus werd ook niet weggenomen uit de strijd. Hm? Er staat, al zo lief heeft God de wereld gehad, die zijn eigen zoon niet gespaard heeft. Die is ook gekastijd. Zijn eigen zoon niet gespaard. Die staat dadelijk aan het hoofd van de overwinnende schaar in Armageddon als woord Gods. Dat is de ruiter op het witte paard. Die gaat uit zegen, om te zegenvieren. Ja, maar dat is, maar dan moet je strijden. Overwinnende en om te overwinnen. Maar dan, er is er wat om te overwinnen. En dan heb je vaak, wat Paulus zegt, de littekenen van Jezus in je vlees. Galaten 6 vers 17. Ik draag de littekenen van Jezus in mijn vlees. Of de verdrukkingen van Christus ten behoeve van zijn lichaam, die vul ik aan. Dat is geen prettige bezigheid. Maar de Heer zegt, hou nu vol en vol hart. Want je zult toch overwinnen. Wat deed Jezus met geweldgeesten? Hij stond midden in de strijd. En daardoor had hij... En hij ging door. Ten bloeders toe. En hij kon tot de geweldgeest zeggen, ga jij maar naar de afgrond. Wanneer? Als hij een mens gaat bevrijden. Denk aan die maanzieke knaap. Die had een geweldgeest. Een doof, stomme geest. Die hem scheurde, op de grond wierp, in het vuur wierp. U kent dat wel. En dan zegt de Heer tot zijn discipelen, weet je wat je moet doen? Je moet tot die berg zeggen, verplaats je. Zeg tot die berg, ga in de zee. En denk eens aan die bezetenen van Gadara. Die maanzieke knaap, daar gingen die machten uit. En voordat ze dan die geweldgeesten, die hem wilden verscheuren, nou, toen ze eruit moesten, toen gaven ze hem nog een flinke trap na. Want toen lag hij op de grond voor dood. Schuim op zijn mond, knerste met de tanden, staat er. En zo voer die geest uit onder geschreeuw en hevige stuiptrekkingen. Naar de afgrond. Op bevel van Jezus. Kijk, als wij werkelijk dat willen bereiken, dan zullen we ook ons in de strijd moeten werpen. Ja. Dan zul je ook de realiteit moeten leren kennen van de geestelijke wereld. En anders dan zeg je, oh, de gemeente die wordt dadelijk opgenomen, jongens, en dan gaan we boven zitten klappen als de zaak hieronder in de puin gaat. Tja. Dan zie je een andere leer. De heide Maranatha leer. Die zegt, oh, mensen, als het naar wordt, nou, dan gaan we gewoon weg. Dan verdwijnen we uit het zicht. En dan laten we onze vrienden Israël, laten we de zaak opknappen. Die bezetenen van Gadara, die hadden een heel legioen. Duizenden en duizenden geweldmachten. Die trok de ketenen stuk. De voetboeien werden vernield. Hij schreeuwde en zichzelf met stenen slaande. En als Jezus dan vraagt, wat ben je? Dan zegt hij, nou, ik ben de hoofdman, een legioen. Die geeft antwoord, de overste, die kracht, die macht der duisternis, die wereldbeheerser van de duisternis in die man, die geeft antwoord. Hij zegt, ik heb een legioen onder me. Ja. Maar die voelt nu dat daar iemand staat die een grotere kracht heeft. De kracht van de Heilige Geest. En dan denkt Jezus, ja, als ik hem nou uitwerp, dan krijg ik misschien nog wel, ja, zo zou ik denken, dan krijg ik misschien dadelijk nog wel in hoge mate wat die maanzieke knaap ook ervaren heeft. Dan slaat hij tegen de grond. Wie weet wat hij hem dan nog doet. En als dus die machten zeggen, laat ons in die zwijnen varen, zeg Jezus, ga maar. Je verzoek wordt ingewilligd. Ga daar maar in, dan doe je die mensen, die man niks. Die man die was ogenblikkelijk genezen. Werd niet tegen de grond geslagen. Was een soort zegen. Niet waar? Nee. Maar die man die is ogenblikkelijk vrij en goed bij zijn verstand. Maar die machten die gaan vrijwillig in die zwijnen. Maar dan gebeurt het dat die zwijnen in de zee storten. Er staat, ze renden de afgrond tegemoet, staat er in de oude Bijbel. Nou, je ziet het in de geestelijke wereld gebeuren. Ze plonsen erin. Zonder buit. In het diepste van de zee komen ze terecht. In dodenrijk. In de afgrond. In de eindtijd hebben die explosies ook te verwachten. En daar zitten wij dichtbij. Als we er al niet in zijn. Ook politiek. Staatkundig zien we het ook. Dat er machten opkomen waar de mensheid van bang is. Geweldmachten. Denk alleen maar aan de atoom. Het atoomgevaar. Dat er wereldrijken zijn die ineens de aarde kunnen vernietigen. Dat is nooit geweest. Ik geloof dat als Daniel die zee in beweging ziet komen en hij ziet die dieren opkomen, dat hij die landen ziet aan de eindtijd die geweldige machten kunnen ontwikkelen. Dan ziet hij een adelaar met vleugelen. Nou, die vleugelen worden uitgerukt, die vier vleugels. En dan staat hij op twee voeten net als een mens. Dan is hij weer gewoon, is hij zijn macht kwijt, is maar een tijdje geweest. Ik kan me voorstellen, zoals Hitlerrijk, een adelaar, vleugels uitgerukt, dat is het teken van zijn kracht, staat op twee voeten. Oost en west. Gewoon rijk. En dan komt die beer. Hoef je niet te vragen wie dat is. En die heeft twee zijden. En die richt zich op aan de ene zijde. En die vreet al dat land weg. Aan de ene zijde. Kijk, dan zie je, dat is niet een kracht zoals Napoleon had. Dat was een geweldenaar. Maar hier zit achter een systeem. Hier zit achter een ideologie. Dat zat bij Hitler erachter, dat zit in het communisme ook. Dat is meer dan alleen geweld. Die beer die moet het ook aflaten. En dan zie je die panter, die luipaard. Ja, die zich bliksemsnel door de lucht beweegt. Ook met dat geweld erachter. Ja, dan merk maar dat het het wapen is van de Engels sprekende. Ja. En dan komt dat vierde wereldrijk. Terwijl die anderen er nog zijn. En dat overtreft in geweld al het andere. Het laatste wereldrijk. Dan is die zee in beroering. Waar het geweld der volkras te baren. Dat laatste dier. Daar vestigt de Bijbel de aandacht op. Met ijzeren tanden en koperen klauwen. Die hoorn met ogen en een mond vol grootspraak. En het voerde strijd tegen de heiligen. En dan zie je hoe dat geweld samengebundeld wordt, politiek en tegelijkertijd religieus. Het Rijk van de Antichrist. Een kerkstaat. Dat wil zeggen een staat, een wereldstaat, een wereldmacht, berustend op een ideologie. En die ideologie, die religie, dat is de religie van het Rijk der Duisternis in zijn kracht, in zijn occulte krachten. Want hij doet tekenen en wonderen. Geweldig zoals ze nooit gebeurd zijn. Zo zelfs dat hij de uitverkoren zou verleiden door zijn intimidaties in de geestelijke wereld. En dat gaat door totdat de heilige, de oude vandaag, recht verschaft aan de heiligen en hun het koningschap toebedeeld. En dan zien we dat Johannes in Openbaring ziet Heer Ster nedervallen uit de hemel met de sleutel van de afgrond. Er zijn van die mensen, zonen Gods, die vallen af, zegt Hebreeën. Die zijn bij ons geweest, hebben de krachten van de toekomende eeuw gesmaakt, hebben ook in de naam van Jezus wonderen en een teken gedaan en ze vallen af. Eén van die afgevallen, een hele grote ster, die valt uit de hemel, zijn positie daar, zijn verblijf valt op de aarde. Op de zee, en heeft de sleutel van de afgrond, en door die toverkrachten, die spiritistische krachten, haalt hij dat beest, die verderver, die Apollyon, haalt hij naar boven. Een antichrist, die werkt, maar dan met de krachten uit de afgrond. Met die krachten die daar ingeworpen waren. En dan stijgt die verderver op, die engel van de dodenrijk. Een engel van de afgrond wordt hij genoemd. De engel van de afgrond, Apollyon, bij name genoemd de verderver. Of Abaddon. Een geweldgeest bewaard tot het oordeel. Een rijk van geweld verbonden met het occultisme. En dan geeft de duivel zijn vriend zijn rechterhand. Want hij is de rechterhand van de boze. En hij zegt, ben je er nou weer uitgehaald? Ja, alleen een mens kan dat doen. Die de sleutels heeft van de afgrond. Die weet hoe hij de machten op moet roepen. Daarom is hij een grote spiritist geworden. De man van het volle evangelie, zouden we zeggen. En die draak, die geeft hem al zijn machten, zijn krachten, zijn troon en zijn heerschappij. Staat hem af. En dan vaart hij in een mens de antichrist. Met allerlei tekenen en bedriegelijke wonderen. En met verlokkende ongerechtigheid. Een keiharde strijd ontstaat er dan in de geestelijke wereld. En dan zegt de Bijbel, en voor jullie gaat het licht op. En jullie zullen met een extra kracht toebedeeld worden. Vreest niet. Gods geest is met je. Dan worden die zonen Gods openbaar. Dan blijkt wat erin zit. Dan blijkt dat er geen kracht is die bestand is tegen die zonen Gods. Daar heeft de Heer zijn parlement bij elkaar gehaald. Voor een nieuwe wereldregering, zou de Jehovah's getuigen zeggen. Maar die komt dan van boven. Hij zoekt koningen en priesters die de overwinning kunnen behalen. En dan staat er, en de zee was niet meer. Want daar moeten we dan toch mee eindigen. De zee was niet meer, ja. Wat zou daar de Bijbel nu mee bedoelen, de zee was niet meer? Dat is het antwoord, die zee die raakt leeg. Ik zal u eens eventjes noemen hoe die zee leeg raakt. Die steeds maar opgeslokt heeft, dat dodenrijk. De machten, de geweldgeesten, alles was daar binnengekomen. Bovenaan de mensen in het dodenrijk, de goeie zou we zeggen, die nog in het licht zich mogen koesteren, in de warmte. En daar helemaal onderaan, gescheiden daarvan, voor eeuwig gescheiden, die mensen met de machten. En de vrije machten daar, die opgesloten waren in de krochten der duisternis. Weet u wanneer dat dodenrijk aangevallen wordt? Allereerst door Jezus zelf. Die daalt in dat dodenrijk af als overwinnaar. En het eerste wat de Heer doet, dat is een schare rechtvaardigen meenemen uit het dodenrijk naar het paradijs. Als hij opstaat uit de doden, dan staan er velen met hem op. Nu, hè, dat zegt Matthäus 27. Nou, dat is al een stuk uit de zee. De rechtvaardigen. En daar in het dodenrijk heeft de Heer en passant ook nog gepredikt aan die mensen die eertijds ongehoorzaam waren geweest, zegt Petrus. Daar heeft hij het evangelie aan gepredikt. Hij is daar natuurlijk niet geweest bij die mensen die geweldgeesten hebben gehad. Want die zitten in de diepste duisternis. Hij is geweest in die plaats waar Lazarus was. Waar die mensen waren die onwetend waren. Daar heeft hij het evangelie gebracht. Van hoop. Want het evangelie is altijd een blijde boodschap. Daar heeft hij gepredikt. Maar ze zijn er niet uitgehaald. Maar ze hebben wel een boodschap meegegeven. Weet u hoe ze er ook uitkomen? Jezus zegt, ik maak je vissers van mensen. Nou, wie vis je er nou uit? Ja. De hengel. Hè? Het woord Gods. Het licht. Dat schijnt. Wij zijn getrokken door zijn heerlijkheid en macht. Waaruit? Uit de duisternis. En overgezet in het koninkrijk van de zoon zijner liefde. De Heer zegt, dat is jullie taak. Dat moesten de discipelen doen. Daar zijn wij nu nog aan bezig. Ja, dan ben je ook de zee aan het leegvissen. Haal er zoveel mogelijk uit, zegt de Heer. Gebondenen. De Heer zegt, ik heb het ook gedaan. Tollenaars en zondaars. Het gaf niet. Hij zegt, de enige die ik niet kon bereiken, dat waren de vrome geesten. De geweldenaars. Want die zitten aan de verkeerde kant. Maar haal ze er nou maar uit. Vissers der mensen. Ja, dan merk je opeens wat een kleur krijgt dat, hè. Vissers der mensen worden. Dan zie je dat levend en zeg je, nou weet ik waar ik ze uit moet halen. Uit die zee, uit die afgrond, uit dat dodenrijk. Dood in zonden en misdaden. Nou, waar zit je dan? Dan zit je in de dood. En dan komt er een beest aan de eindtijd opstijgen. Dan komt die verderfengel met zijn legioenen. Apollyon. En die wordt er door de antichrist naar boven gehaald. En die vaart in die antichrist. Die geweldenaars is eruit uit de zee. Die is nu in de mens. En in de gemeente van de antichrist. En dan krijg je die geweldige strijd bij Harmagedon. En dan staat er en daar liggen de lichamen. Die liggen daar. Die zijn gedood. En hun geest, hun inwendige mens, de staat van de antichrist en dat beest, die verderver, die Apollyon, die rechterhand van Satan, en hij werd geworpen in de poel des vuurs. Hij kwam niet in de afgrond, regelrecht in de poel des vuurs. Daar ga ik nou maar niet over vertellen, want dat is een verhaal apart. Ja. In de poel des vuurs. Zo raakt die zee leeg. Maar de Satan die gaat er weer in het vrederijk. Wordt opgesloten. Door wie? Ja, door natuurlijk door degene die dat kunnen. Want hij is zijn kracht kwijt. Als hij een ogenblik losgelaten wordt, dan kan hij nog maar één ding. En dat is liegen. Want hij verleidt de mensen. Maar hij is zijn kracht kwijt, want die kracht die had hij gegeven aan dat beest uit de afgrond, aan die verderver. En die is in de poel des vuurs. Nou, dan kan hij alleen nog maar liegen. Hij is de vader der leugen en hij verleidt de mensen. Maar daar komt ook een eind aan. En dan zien we de grote witte troon. Dan komt de laatste, de oordeelsdag. En dan dringt de gemeente, dringt in dat dodenrijk. Wat wij nooit hebben, wij kunnen er alleen uithalen. Maar dan dringen ze in dat dodenrijk.
en halen ze eruit alles wat nog geschreven is in het boek des levens. Wat nog goed is. Wat onwetend is geweest. Wat nog aan die goede zijde zit. Zo'n barmhartige Samaritaan. Zo'n Ebed-Melech. Zo'n mooi man die goed was voor Jeremia. Zulke soort mensen. Die vroedvrouwen van, die weigerden om de kinderen in de Nijl te werpen. Weet je wel? Ja, die halen ze eruit. Ze dringen daarin, net als Jezus. En ze halen ze eruit. Die nemen ook een partij mee. Alles wat nog goed is, dat nemen ze mee. En die komen op de nieuwe aarde. Dat zijn de volkeren op de nieuwe aarde. Die ook nog in moeten gaan. In de Godstad. Maar als ze daar dan verschijnen. In hun heerlijkheid. In hun kracht. Als een lichtbundel in dat dodenrijk. Die geweldmachten die er nog zijn. En al die machten die er zijn. Die nemen de vlucht. Ze vloden voor het aangezicht des Heren. En met hen al die mensen. Die geesten die de duisternis, menselijke geesten die de duisternis liever gehad hebben dan het licht. En ze storten zich in de poel des vuurs. Nou, dan is die zee leeg. Dan is de zee leeg. En de zee was niet meer. We zijn niet heerlijk. De zee was niet meer en ik zag een nieuwe hemel en een nieuwe aarde en de zee was niet meer. Ik zeg niet dat er geen zee is op de nieuwe aarde hoor, in de natuurlijke wereld. Maar ik zeg alleen dat in de geestelijke wereld van de zee weg is. De dood is er niet meer. En geen jammer en geen gekrijt meer. Er is vrede. En weet u wie regeren? De zachtmoedigen. Houdt u dat nou maar vast. Dan kun je thuis aan beginnen. En in de gemeente.